Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij het schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze dienst noemen. De schriftlezing Matteüs 11, vers 1 tot en met 19. De schriftlezing Matteüs 11, vers 1 tot en met 19. De te zingen psalmen zijn Psalm 42, vers 1. Psalm 145, vers 5 en 6. Psalm 146, vers 1. Psalm 118, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte, Matteüs 11, vers 1 tot en met 19. De te zingen psalmen, psalm 42, vers 1. Psalm 145, vers 5 en 6. Psalm 146, vers 1. Psalm 118, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere Heeren, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we dit ons samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 42. En daarvan het eerste vers, 42 vers 1. Heigend herder jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 42. Voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En daarvan het 11e hoofdstuk. En daarvan naderen de versen 1 tot en met 19. Dus de schriftlezing voor vanmiddag kunt u opgetekend vinden in Matthäus 11. En daarvan de eerste 19 versen. Doch vooraf doen we bij de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Waar zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van den wind ginds en weder bewogen wordt. Maar waar zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed. Zie, die zachte klederen dragen, zijn in de koningen, in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van de welken geschreven staat: Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan, meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. En zij zeiden: Hij heeft een duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende. En zij zeggen, zie daar een mens, die een vraat- en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardig geworden van haar kinderen.
Laten we trachten, gemeente, om samen het heilige aangezicht der Here te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Here, voor de tweede maal op deze dag heeft het u behaagd om ons samen te brengen rondom de kandelaar van uw eeuwig blijvend getuigenis. Dat woord dat aan slecht aan eenvoudige de ware wijsheid leert en dat de verstandige naar boven leidt. Here, wat een arbeid wilt u niet ten kosten leggen aan het heil van ons onsterfelijke ziel. O Here, u bent nog langmoedig. U bent nog taai van geduld. Dat wij hier vanmiddag nog samen mogen komen onder de bediening van uw woord. Dat u ons nog onderwijs wilt geven vanuit uw woord. En u weet u het, Here, van nature, dan is ons hart onontvankelijk voor de boodschap van uw woord. Want wij hebben immers in het paradijs de deur in het nachtslot geworpen. Ons hart is gesloten. Maar zou u daarom vanmiddag, als uw woord gepredikt wordt, uw geest nog aan dat woord willen paren in zijn zaligmakende bediening? Want u bent in staat toch om harten die voor u gesloten zijn en die wagenwijd openstaan voor de zonde en voor de wereld te openen, krachtdadig en onwederstandelijk te werken in harten van zondaren, zoals u dat eenmaal kwam te doen in het hart van een Lydia, gesloten, maar u kwam het te openen, zodat zij acht mocht nemen op de prediking van de apostel Paulus. O Heere, zou u dat wonder ook vanmiddag nog willen verrichten in het midden van de gemeente? Zou u zelf, Heere, er nog aan te pas willen komen? Want als wij uw woord vanmiddag in het midden van de gemeente mogen uitdragen, dan weet u het, Heere, dan kunnen wij het niet verder brengen dan het oor. Het hart is voor ons onbereikbaar, maar voor u niet. U kunt harten openen, u kunt harde harten verbreken en verbrijzelen onder de bediening van uw woord, want dan is uw woord is net als een hamer die zelfs een steenrots te borzel slaat. Dan kunt gij hier dat stenen hart van ons, wat zo koud en zo onverschillig is, zo hard, gij kunt het, Here, verbreken. O, zou u zo vanmiddag dan nog in ons midden willen zijn, met uw dierbare geest, nog willen werken in de harten van ouderen, nog willen werken in de harten van middelbaren van leeftijd, maar ook in het bijzonder willen gedenken, Here, aan de jonge mensen, aan de jeugd, aan de kinderen. We dragen ze nogmaals op aan de troon van uw genade. O, Here, u weet het, we leven in zo'n moeilijke tijd. Maar zou u onze jeugd willen bewaren bij de waarheid van uw eeuwig blijvend getuigenis? O Heere, zou u ze zelf tot u willen bekeren? En ook willen zij met al de arbeid die ook vandaag in uw koninkrijk verricht mag worden, over het ganse rond der aarde, gedenk aan het werk van de zending, gedenk aan het werk van de evangelisatie, ook het werk wat verricht mag worden onder het oudste broedervolk, het volk der Joden. O Heere, zou u zelf het deksel van hun aangezichten nog willen wegnemen en willen betonen dat de roeping en de genadegiften Gods onberouwelijk zijn. O Heere, zou u willen geven dat er ook voor dat volk nog gebed gevonden mag worden, maar niet alleen voor het volk der Joden, Here, ook de blinde heidenen. En er zijn er zoveel in ons vaderland, Here, die totaal vervreemd zijn van u, en van uw dienst. Heere, dat dat volk dat binnen geleerd heeft, zou mogen instemmen met die allervolmaakste bede. Uw koninkrijk komen. Want daardoor, Heere, wordt toch uw naam verheerlijkt. U kunt het nooit doen, omdat er in ons iets te vinden is wat u zou kunnen behagen. Maar u kan het alleen maar doen om uzelfs wil, opdat uw naam verheerlijkt wordt. En daarom zegt ge het toch ook in uw woord. Ik doe het niet om uwentwil. Dat zij u bekend, gij huizen Israëls. Maar ik doe het om mijn grote naams wil, opdat die verheerlijkt worden. Heere, zou u dan zo uw naam nog willen verheerlijken, door de prediking van uw woord ingang te doen vinden in de harten van zondaren, als ook vandaag, hier op uw dag, het zaad van het woord, het zaad van de wedergeboorte, weer in het midden van de gemeente gezaaid mag worden. Als de akker, dat is immers de wereld ingezaaid wordt, o Heere, geef dan dat dat zaad door uw genade nog mag vallen in de goede, in de wel toebereide akker des harten. En dat dat zaad nederwaarts zijn wortelen mag schieten, maar ook opwaarts vruchten mag dragen in de harten van zondaren, vruchten waardoor uw naam alleen de eer ontvangt, vruchten van geloof en bekering. O Heere, dan weet u het, dan zijn wij onvruchtbaar geworden vanwege de zonde. En zouden we dat door genade mogen gaan leren verstaan, dat wij u niet meer kunnen behagen. Want die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. Dat is onmogelijk. Want ons vlees onderwerpt zich immers nooit en te nimmer aan uw wil. O Heere, leer ons dat toch verstaan. Dat van onze zijde een onmogelijke zaak is. Dat wij geen vruchten kunnen voortbrengen. Maar nu dat eeuwige wonder, dat u zelf komt te getuigen in uw woord, tot die onvruchtbare. Maar uw vrucht, die wordt uit mij gevonden. En dat zijn vruchten, Heere, die zijn u toch wel behagelijk. Zou u ons dan zo nog willen gedenken, Heere, aan de middaguren van deze dag, en met die vruchtbaarmakende geest, die ook ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel, nog in ons midden willen wonen en willen werken. Ach, Heere, zou u willen gedenken aan diegene die u kwam te trekken vanuit de duisternis tot die wonderbaar licht, uw Sion, hier in het strijdperk van dit leven, dat overblijfsel naar de verkiezing van uw genade, waarvan u zelf komt te getuigen in uw woord, vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u die dit koninkrijk te geven. Ach, Heere, dan kent u de strijd van uw gunstgenoten, hoe dat ze het meest met zichzelf te doen hebben, hoe dat ze zichzelf zo in de weg staan. O Heer, u geeft toch dat ze door genade die goede strijd mogen strijden. Dat afsterven van die oude mens, Heer, sterven aan onze wil, sterven aan onze begeerte, om gode te mogen leven, om meer en meer te gaan vragen, o Heer, wat wilt gij dat wij doen? Zullen u wil geschieden, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Dat is toch een gebed, wat u aangenaam is. Want daar gaat het toch, Heere, om uw eer. Daar gaat het toch om de verheerlijking van uw deugden. Heere, gedenk dan zo. Breidt u het getal nog uit van diegenen die u mogen vrezen. Heere, wees zo dan nog met ons. Aan de middaguren van deze dag, gedenk ons nog. Wees ook al aan alle plaatsen van uw goddelijke heerschappij, ook als uw woord misschien vanmiddag of vanavond lezende wordt uitgedragen. Kom erin mee, staat u toch niet in de weg, Heere. Het gaat toch om de levende bediening. Als u erin meekomt met de bediening des geestes, ook al wordt uw woord dan gelezen, Heere, dan kan het toch harten raken. Dan kan er toch nog onderwijs in zitten. Het staat u toch niet in de weg, Heer. Zou u zo aan uw kerk willen gedenken in ons vaderland? Wat verscheurt, wat verdeelt, wat een verwarring, Heer. Verdeelt gelijk de beenderen die daar liggen aan de mond van het graf. En wat wij mensen niet kunnen, Heere, wat bij ons onmogelijk is, u kan het wel. U kan bijeenbrengen wat waarlijk bijeen hoort. Heere, zou u dat toch willen doen? Neem de kandelaar van uw woord uit ons arme vaderland toch niet weg. Als we zien op de zonde, op de ongerechtigheden, dan zou het rechtvaardig zijn. Dan maken we onszelf rijp voor het oordeel. Maar Heere, zou u nog een wederkeren willen geven tot u de levende God? Het is maar één wenk van uw alvermogen, Heere. Werk het nog. Zou u nog bij ons willen blijven, ook aan de avond van de welaangename tijd, van de dag der zaligheid? U wilde in het verleden zulke rijke bemoeienissen met ons vaderland houden. Wat werden de vele leesbare brieven van Christus gevonden? O Heere, wat is Jacob dun geworden? Maar u gaat toch steeds door met uw kerkvergaderend werk. Want Heere, we mogen ook vanmiddag uw woord toch verkondigen. Teken, Heere, dat het einde nog niet gekomen is. Dat er nog moeten worden toegebracht. Die liggen onder het zegel van de uitverkiezing. O Heere, zou u daartoe de prediking van uw woord ook willen gebruiken? Want U heeft toch een volk bemind van eeuwigheid met een eeuwige liefde. En u komt ze in de tijd toch te trekken met goede tierenheid. Heere, zou het ook hier willen doen, onder jong en onder oud. Help en sterk dan nog in de bediening van uw woord. Neem alles weg wat schadelijk en hinderlijk kan zijn. Want u weet het, Heere, er kan zoveel zijn wat onze aandacht af kan leiden als het gaat over het beluisteren van uw woord, maar ook als we geroepen worden om uw woord te prediken. Heere, geef nog de opening van uw woorden. Geef toch een priesterlijke bewogenheid alle zielen die aan onze zorgen zijn toebetrouwd en die reizen naar de eeuwigheid. Ach, Heere, dat we de ernst daarvan toch zouden mogen gevoelen tot in diepst van ons hart. Schenk ons ook, Heer, in de prediking van uw woord eenvoudigheid. Dat we uw woord op een kinderlijk eenvoudige wijze in het midden van de gemeente zouden mogen verkondigen. Maar schenk ook dat we het mogen doen in afhankelijkheid van u, den Heer. Dat we het alleen maar van u zouden verwachten, Heer. Want alleen als we zwak zijn in onszelf, dan zijn we machtig. En wie is nu tot deze dingen bekwaam? Maar Heer, zou u zelf nog bekwaammakende genade willen schenken om uw woord recht te snijden. In alle getrouwheid uw woord te prediken. Heere, gedenk ook aan de broederskerkraad. Gedenk aan de colleges hier ter plaatse. U weet wat nodig is, Heere, zeker ook in deze tijden die zo moeilijk zijn. Schenk wijsheid bij u vandaan. Schenk oprechtheid als de duif en voorzichtigheid als de slangen. O Heere, dat ontbreekt ons allemaal. We zijn de ware wijsheid kwijtgeraakt, maar nu zegt u, zo iemand wijsheid ontbreekt, dat hij het van mij begeren, die mildelijk geeft en nooit verwijt. Gedenk ze al samen met hun herder en leraar, ach Heere, ook als die straks deze gemeente op te gaan verlaten. Heere, zou u ook uzelf over deze kudde nog willen ontfermen en willen betonen dat gij de grote herder der schapen zijt en dat u blijft. Heere, wees zo dan nog met ons. Geef nog de opening van uw woorden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we ons samen zijn voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 145, het vijfde en het zesde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht, wie nederstort wordt door u opgericht. En het zesde, de Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het ganse al geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht. Het vijfde en het zesde vers van Psalm 145. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn diensten. Heren, die zegenen u en hij zegenen uw gaven. Gemeente, we hebben zojuist gelezen uit het apostolicum dat God een almachtig God is. Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Gods almacht, dat betekent er is niets boven God, er is ook niets naast God. Alle dingen zijn aan God onderworpen. Hij is een almachtig God. En wij? Wij waren in het paradijs ook eens machtig. Maar door de zonde zijn we krachteloos en machteloos geworden. Dat is een gevolg van onze onwil, omdat wij het in het paradijs niet langer wilden. Dat God koning over ons zou zijn. Omdat wij niet langer die plaats wilden innemen. Waarop God ons had gesteld. We wilden meer. En toen zijn wij gevallen. Machteloos en krachteloos geworden. Dus onze machteloosheid, onze geestelijke onmacht is een gevolg van onze geestelijke onwil. Maar weet u wat nu zo wonderlijk is? Dat we in Gods woord lezen. Dat machteloze en krachteloze zondaren een almachtig God gaan overwinnen. Hoe is dat nu mogelijk? Zullen we onszelf afvragen. En toch, Gods woord leert het ons. Denk maar eens, om een enkel voorbeeld te noemen, aan Isaac. Isaac, hij trouwde met Rebecca. Een huisvrouw uit Gods hand ontvangen. De Heere die heeft die twee, Rebecca en Isaac, in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid bij elkaar gebracht. En dan blijkt het dat Rebecca onvruchtbaar is. En dan ligt daar een belofte. Want de Heere die heeft het aan Abraham beloofd op de berg Moria. En in uw zaad, Abraham, zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Nee, daar is Isaac getuige van geweest. Daar lag een belofte van het zaad. En dan gaat het niet alleen over het natuurlijke zaad en ook niet over het geestelijke zaad. Maar ten diepste gaat het om het zaad Christus zelf. Dat vrouwenzaad dat eenmaal geboren zou worden in de volheid des tijds. Waar Gods eigen lieve zoon vlees en bloed zou aannemen uit de maagd Maria. Dus dat lag er, die belofte. En daarin gaat het over de eer van God en de zaligheid van zondaren. En dat woog zwaar bij Isaac. Heeft die belofte gehoord. En dan een onvruchtbare vrouw. En wat heeft Isaac toen gedaan? Heeft hij toen eigen gekozen wegen bewandeld, zoals Abraham dat heeft gedaan, die Hagar erbij heeft genomen? Nee, dat heeft Isaac niet gedaan. Isaac, die mocht die zaak voorleggen aan de Heer in het gebed. 20 lange jaren heeft hij gebeden in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. En wat lezen we dan in Gods woord? Dat de Heere zich door die Isaac liet verbidden. In die geloofsworsteling, want dat was een geloofsgebed, mocht Isaac God overwinnen. Hij liet zich van hem verbidden. En die onvruchtbare Rebecca die raakte in verwachting. En daar is Jacob uitgeboren. En Jacob zien we weer precies hetzelfde. Jacob bij Peniel. Er is nog een openstaande schuld. God gaat met hem afrekenen. Hij komt hem tegen. En in die nacht worstelt Jacob met God. En dan tegen de morgen stond, dan zegt de Heer, nu moet je me loslaten. En dan zegt Jacob, nee Heer. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Weet u waar het Jacob om te doen was? Om God. Want dat is de grootste zegen die een mens in zijn leven kan ontvangen. De verzoening met God. Om dat te mogen weten. Dat Christus volkomen heeft voldaan. Ook voor mij. Om hersteld te mogen worden. Met God. Om weer te delen in zijn gunst. En om zijn gemeenschap te mogen ervaren. Nou, dat was het Jacob om te doen. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En toen heeft de Heer, die heeft dan gevraagd, hoe is nou je naam? Jacob, hoe komt hij eigenlijk aan die naam? Nou, toen hij geboren werd, toen hield hij het hieltje van zijn broertje vast. Van Esau, waarom? Omdat hij zo graag eerst geboren wilde worden. Want dan had hij de zegen van het eerstgeboorterecht. Die dubbele zegen. Tijdelijke zegeningen en geestelijke zegeningen. Hey, en om dat laatste was het om te doen, om God zelf. Hij had niet genoeg aan de weldaden. Hij moest de weldoener hebben. Waaruit dat blijkt? Straks dan zal die Esau ontmoeten. En dan zal Esau die zal zeggen, Jacob, ik heb veel. En dan zal Jacob zeggen, Esau, maar ik heb alles. Maar God tot mijn deel hebben. Esau die heeft van de Heer de tijdelijke zegeningen gekregen, had hij genoeg aan. Maar het was Jacob te doen om die geestelijke zegeningen, om die eeuwige zegeningen. Het was Jacob te doen om dat goed dat nimmer meer vergaat. En daar heeft hij de moederschoot al naar gegrepen. En toen heeft hij het niet gekregen. Esau is de eerste geboren. Heeft getracht om het te verkrijgen. In de weg van die schotel linzenmoes. Hij wilde het kopen. Dat is ook niet doorgegaan. Heeft getracht om het te verkrijgen in de weg van bedrog. Dus door zijn oude vader te bedriegen. En nu bij Peniel moet hij zijn naam noemen. Jacob. En wat heeft Esau ervan gezegd? Bedriegen. En nu geeft de Heer hem een nieuwe naam. Israël. En die naam betekent vorst Gods. Want gij hebt u vorstelijk gedragen. Zegt de Heer. Gij hebt met God geworsteld. En gij hebt overmocht. Dat betekent de overwinning behaald. Dus Jacob, een machteloos, krachteloos mens, met God geworsteld, bij Peniel en de overwinning behaald. Hoe is dat nu mogelijk, gemeente? Dat een machteloze en krachteloze zondaar God overwint. Wel, dat is nou Gods eigen werk. Dat beluister ook zo heel duidelijk in de tekst die we vanmiddag met elkaar willen overdenken. En die kunt u opgetekend vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist samen met elkaar hebben gelezen, namelijk Matteüs 11. En ik wil een ogenblik stilstaan bij 12e vers. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst als volgt. En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Tot zover. Het gaat vanmiddag, gemeente, over geweld doen op het koninkrijk der hemelen. Drie gedachten willen we samen overdenken. In de allereerste plaats de oorzaak van dat geweld. In de tweede plaats de kracht in dat geweld. En in de derde plaats de overwinning door dat geweld. Dus het gaat over geweld doen op het koninkrijk der hemelen. Ten eerste de oorzaak van dat geweld. Waar komt dat nu vandaan? Dat geweld. Hoe komt dat u dat een mens geweld gaat doen op het koninkrijk der hemelen? In de tweede plaats de kracht in dat geweld. Want dat is niet zomaar, nee. Als er geweld wordt gedaan op het koninkrijk der hemelen, dan is dat een aanhoudend geweld doen. Een niet meer af te laten. God aan te lopen als een waterstroom. Niet los te kunnen laten. En toch God vrij te kunnen laten. En het derde, dat is de overwinning in dat geweld. Want dat loopt op de overwinning uit. Waarom? Omdat God zijn eigen werk kroont. Gemeente, het gedeelte uit Gods woord dat ons vanmiddag is gelezen bepaalde ons bij het optreden van Johannes de Doper. Johannes de Doper, de voorloper, de wegbereider van de Heer Jezus. De heroud van de koning, ja. Want hij is de koning die komen zal. En zoals het in het oosten gewoon was, voor de koning ging een heroud uit. Die zijn komst aankondigde. En die ook zorgde dat de wegen bereid waren voor de komst van de koning. Dan werden er zelfs wegen gemaakt daar waar ze niet waren. Dwars door de wildernis heen. En dat is eigenlijk het werk van Johannes de Doper. In geestelijk opzicht een wegbereider des Heren. Hij ging voor de Heer Jezus uit. Hij is de heroud van de koning. En zo heeft hij het woord mogen brengen. Omdat er zo plaats gemaakt zou mogen worden voor de koning in de harten van zondaren. Om de Heere te bereiden staat er een toegerust volk. Wat betekent dat? Nou, van nature is er geen plaats in ons hart. Geen plaats voor de Heer Jezus. Maar weet u wat hij nu doet, hè? Hij is de koning. Hij maakt zelf plaats in de harten van zondaren. Dat is plaatsmakende werk. Dat zijn de toeleidende wegen tot de Heer Jezus. Hé, u moet natuurlijk één ding wel goed vasthouden. Dat gaat niet buiten hem om. Wanneer begint dat eigenlijk? Wanneer gaat hij nou plaatsmaken? Als hij een zondaar van dood levend maakt. Dan is hij verenigd met Christus. En dan wordt er plaats gemaakt door de bediening des geestes in het hart van een zondaar. Want wat is dat liefste werk van de Heilige Geest? Dat is Christus verheerlijken. Dat hij gestalte krijgt in de harten van zondaren. En nu heeft Johannes de Doper, die heeft gezegd dat hij de vriend van de bruidegom is. Wat was nou eigenlijk de taak van de vriend van de bruidegom? Nou, dat was de bruidegom aan te prijzen bij de bruid. Zoals die knecht van Abraham dat heeft gedaan. Die al die schatten van Isaac heeft getoond. Om zo het hart van Rebecca gaande te maken. Nou, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Om Christus dierbaar en gepast te maken. Dat we tot hem de toevlucht mogen nemen. Dat is plaatsmakende werk. Nou, dat heeft Johannes de Doper nu mogen doen. Plaatsmakend werk. En toen heeft hij eerlijk het woord verkondigd. Daar in de woestijn van Judea. Dat is ook al zoiets, gemeente. Hoe komt het eigenlijk dat er woestijnen zijn op deze aarde? Zijn wij geschapen in een woestijn? Nee toch? Toen de Heere de mens schiep, toen plantte hij de hof van Eden. En hij stelde de mens in die hof. En dat betekent overvloed. In de hof van Eden was overvloed. Maar door onze zonde zijn er woestijnen gekomen op deze aarde. De woestijn, wat is dat eigenlijk? Dat is een huilende wildernis. De woestijn, dat is het oord waar de dood heerst. Daar is geen leven. O, hoeveel zijn er in de woestijn wel niet gestorven. Van honger, van dorst. Dat is de woestijn, het oord van de dood. Daar groeit niets. Daar is alles doods. Daar is alles dood. En daar verkondigde Johannes nu Gods woord. Daar kondigde hij de komst aan. Van de Heer Jezus, daar aan de veren van de Jordaan, daar predikte hij, wat? De bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen, dat is nabijgekomen. En dat was een prediking, gemeente, dat moeten we vanmiddag eerlijk tegen elkaar zeggen. Die klonk de Joden vreemd in de oren, hoor. U zou misschien zeggen, maar dat is toch niet waar? Want het Oude Testament is er vol van. Lees de profeten er maar eens op na. Ezekiel, bekeert u, gij huis Israëls. Want waarom zoudt gij sterven? Bekering. Ja, maar wat was dat voor een tijd, gemeente? Gaat dat eens na. Dat was een tijd waarin Israël was afgeweken van de Heer. Het was van kwaad tot erger gegaan. Hè? Eerst hadden ze daar in Dan en Bethel, in het noorden en in het zuiden, de gouden kalverendienst. Ingevoerd door Jerobeam. Maar daar bleef het niet bij. Denk eens aan Izebel en aan Ahab. Wat er toen gebeurde. Toen werden de afgoden gediend, de Baals en de Asterots. En denk eens aan koning Manasje, de koning van Juda, die zijn zonen door het vuur liet gaan. Kinderoffers brengen, de Moloch. Dus met andere woorden, gemeente, de afgoden werden gediend. Niet alleen in 10-stammenrijk, maar evenzeer in 2-stammenrijk. Niet alleen in Efraïm, maar ook in Juda. En toen kon de Heer niet achterblijven met zijn oordelen. Zeker heeft de profeten gezonden. En heeft ze laten verkondigen dat er nog een weg der bekering was. Keert weder tot mij, heeft de Heer gezegd. Maar wat heeft dat volk gedaan? In plaats van weder te keren, hebben ze zich van God afgekeerd. Ze gingen door de weg der zonde. Hoe vaak zijn wij al niet gewaarschuwd? Hoe vaak hebben wij het al niet gehoord? Bekeerd. En wat doet het mens van nature? Verder leven. Misschien dat we zijn ogenblikje even stil worden gezet. Even. En we gaan zo gaan we weer verder. Een ogenblikje onder de indruk. Sterfgeval. Of we zitten onder de prediking van het woord en het raakt ons. In onze consciëntie, in ons gevoel. We zijn een ogenblik gevoelig aangedaan en we gaan weer verder. Dat is dat volk van Israël. Eerst werd 10-stammenrijk weggevoerd, toen 2-stammenrijk. Dat 10-stammenrijk was voor 2-stammenrijk een baken in zee. Want een schip op het strand, zeggen wij, is een baken in zee. En ze hebben zich niet laten waarschuwen, zijn verder gegaan. En zo is tenslotte ook het 2-stammenrijk Juda de ballingschap terechtgekomen. En dan kwam Efraïm 10-stammenrijk niet meer terug, maar 2-stammenrijk wel. God verwekte onder dat volk daar in Babel een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade, zijn werk. Anders hadden ze nooit naar hem gevraagd en nooit naar hem gezocht. Maar de Heere die heeft gezegd door de mond van de profeet Zefanja. En ik zal, hoort u het? Dat is nou een belofte van het genadeverbond. En de Heere die gaat door met zijn werk. Ik zal in het midden van u verwekken. Een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Dus God zorgt zelf voor een overblijfsel. Ik zal u in het midden doen overblijven. En die zijn teruggekeerd. Een aanmächtig hoopje Joden. Het waren er niet zoveel hoor. Want de meesten die konden het daar in Babel goed vinden. En die zijn teruggekeerd. De stad en tempel zijn herbouwd. De dienst des Heeren werd weer ingesteld. En denk erom, toen was het wezen erop. Maar het wezen verdween en de vorm bleef over. En toen zei het volk, zei, wij zijn Abraham's zaad. Wij zijn Abraham's zaad. En nu komt daar ineens, na vier eeuwen, want vier eeuwen heeft de stem van de profetie gezwegen, de prediking van Johannes de Doper, bekeert u, wat bekeert u? Wij zijn toch Abraham's zaad, dat wonder is toch zeker niet nodig? We hebben toch de tempel in Jeruzalem? We brengen toch de offers? Het zit toch allemaal goed, gemeente. Dat is iets dat kan onder ons ook hoor. Net zo goed. Dan kan je zeggen, ja, maar we zijn toch hersteld hervormd geworden. En het gaat allemaal zo goed. Oh, er zijn mensen die juichen erover. Maar, onthoud één ding. Bekering des harten. Dat is noodzakelijk. Als het alleen maar de vorm is. En als we genoeg hebben aan de vorm. En het wezen ontbreekt. Het gaat niet meer over de bekering, over de waarachtige wedergeboorte. Weet u dat dan is? Dan kan het nog zo schoon zijn, maar dan is het wat de Heer Jezus heeft gezegd. En al waar het lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. En een lichaam, dat weet u, hè? Daar is het leven uit. Daar is de ziel uit. Dan ontbreekt het allervoornaamste. En dan kunnen we op de borst gaan slaan en dan kunnen we zeggen, wij zijn Abraham's zaad. En dan is er geen wonder meer nodig in het leven van de mens. En dan moet u altijd maar naar luisteren in de prediking. Wordt er nou werkelijk gepredikt, daar moet een wonder gebeuren. Of zeg ik misschien heel heimelijk. Ja, maar ik ben Abraham's zaad, ik hoort erbij. Dat hoeft bij mij niet te gebeuren. Ik ga toch trouw naar de kerk toe. En ik heb belijdenis gedaan. En ik ga nog aan tafel wel ook. Denk erom hoor. Het zit wel goed. Nee. Dat wonder van de wedergeboorte, de bekering zou moeten plaatsvinden. En dat heeft u... Dat heeft u Johannes de Doper eerlijk gepredikt. Heeft heel concrete zondaar gewezen. Heeft niemand gespaard. Hij zei het tegen tollenaars die tot hem kwamen. Tegen die Romeinse krijgslieden zei hij het ook. Waar het aan schortte. Maar hij zei het ook tegen de fariseeën en tegen de sadduceeën. Gij andere gebroedsel. Hé, andere gebroedsel aan de buitenkant van die prachtige mooie witte glanzende eieren. Maar... Hoe zag er van binnenuit? Wie heeft u geboden te ontvlieden van de toekomende toren? En weet je wat hij ook gedaan heeft? Herodes. Die in overspel leefde met zijn eigen schoonzuster. Heeft eerlijk verteld. Heeft de zonde aangewezen. En waar heeft hem te nou gebracht, gemeente? In de gevangenis? Precies hetzelfde als Jozef. Die mocht de vrezen des Heren beoefenen. En toen zei hij tegen die vrouw van Potifar... Zou ik tegen God zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? En waar kwam die nou terecht? In de gevangenis. Jozef in de gevangenis. De vrezen des Heren. De tere vrezen des Heren bracht Jozef in de gevangenis. De vrezen des Heren, ja. Want dat was er in het leven van Johannes de Doper. Hoor, bracht hem in de gevangenis. En dat is een raadselachtige weg, of niet, gemeente? Dat was voor Jozef een raadselachtige weg, want Jozef die wist niet meer hoe dat hij zijn dromen nu nog moest verklaren. En dat was ook voor Johannes de Doper een raadselachtige weg. En toen hoorde hij ook nog van het optreden van de Heer Jezus. En daar begreep hij helemaal niks meer van. Weet u waarom? U weet het ook wel, hij is de heraut van de koning. Dat is zijn taak, voor de koning heen uitgezonden. En weet u wat dan hoorde bij het koninklijk ambt, het gericht... Dat hoorde bij het koninklijk ambt. Recht doen. En u had Johannes de Doper één ding verwacht. Nu zou de Heer Jezus, die zou zijn volk recht doen tegenover hun vijanden. Hij zou komen met de wan in zijn hand. Hij zou zijn dorstvloer doorzuiveren. Het oordeel, het gericht. En dat heeft Johannes de Doper gepredikt. Zeker heeft ook heen mogen wijzen naar dat Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Maar zijn prediking was vooral een boeteprediking. Zijn prediking was vooral een wetsprediking. Eerst de naald, u kent het wel, het beeld. Eerst het naald, de naald van de wet. En dan de draad van het evangelie, om de breuk te helen. En dat heeft Johannes gepredikt. De naald van de wet, in al haar scherpte. En dat hij zou komen ten gerichte. En nu zit hij in de gevangenis. Johannes die heeft hem in de Herodes heeft hem in de gevangenis laten werpen. En nu hoort hij daar van de werken van de Heer Jezus. En wat hoort hij dan? Nou, dan hoort hij dat lammen die gaan weer lopen, die gaan weer wandelen. Doven die horen, blinden worden ziende. Doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. De Heer Jezus gaat het land door goeddoende. Hij predikt het woord en het volk zegt, als daar die jongeling te naaien is opgewekt, een groot profeet is opgestaan. En Johannes die hoort het en die denkt, wat? Hoe is dat nu mogelijk? Een profeet. Maar hij is toch de koning? En ik ben toch voor zijn aangezicht heen uitgezonden? En dan slaat de twijfel toe. Op zo'n wonderlijke wijze de gevangenis terechtgekomen. Terwijl zijn bediening zo eerlijk was. Zo oprecht. En dan ook die bediening van de Heer Jezus. Dat roept zoveel vragen bij je mond. En weet u, dan komt hij met al zijn vragen aan het juiste adres terecht. Hij gaat niet met zijn vragen naar mensen toe. Nee, twee van zijn discipelen zet hij naar Johannes de Doper. Naar de Heer Jezus. En hij vraagt, zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? En dan gaat de Heer Jezus, die gaat hem wijzen op zijn eigen werk. En gaat hij licht geven over zijn eigen werk. Moet de Heer altijd doen, hè? Het leven van een zondaar. Als de Heer werkt in het hart, geeft hij altijd licht over zijn eigen werk. Want we kunnen het allemaal weten, het staat allemaal in de schrift. Zeker, dat is allemaal waar. Maar het komt er maar op aan of dat we er ook licht over krijgen. En Gods kinderen die gaan dat leren verstaan. Dat de Heer licht moet geven over licht. Licht over zijn eigen woord. Want we kunnen het met ons verstand weten, maar dat betekent nog niet dat we het ook werkelijk verstaan. En dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. En toen waren die twee discipelen, die waren weg. En toen heeft de Heer Jezus, die heeft verteld aan de scharen wie nu eigenlijk Johannes de Doper was, wat zijn bediening was. En daar gaan we nu verder niet op in. Maar één ding wel, heeft ook gezegd wat de vrucht op zijn bediening is geweest. Johannes die heeft daar het woord gepredikt. En dat heeft vrucht gedragen. Kijk, en daar gaat de Heer Jezus op wijzen in de tekst. Die we vanmiddag met elkaar hopen te overdenken. Als hij zegt, en van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers die nemen het met geweld. Nu gaat de Heer Jezus, die gaat verklaren, onder die prediking van Johannes de Doper is wat gebeurd. Weet u wat? Daar zijn dode zondaren levend gemaakt. En die hebben één ding hebben ze verstaan. Wat Johannes heeft gezegd. De bij ligt al reden aan de wortel der boom. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, die zal worden uitgehouwen in het vuur geworpen. En die prediking, die is naar binnen toe gegaan. Die is naar binnen toe gegaan. Doden die mochten gaan horen de stem van de Zonen Gods. En die gaan leven. Die verstonden, we moeten sterven. En we kunnen God niet ontmoeten. Want als het gaat over de vruchten van ons leven, die groeien aan onze levensboom. Dat zijn kwade vruchten. Omdat de wortel van ons bestaan niet deugt. En dan zullen we nooit in dat goddelijk gericht voor God kunnen bestaan. Die hebben gezien, we zijn God kwijt. We staan er buiten, buiten het koninkrijk der hemelen. Want daar gaat het over. Het koninkrijk der hemelen, heeft Johannes de Doper gezegd, is nabij gekomen. En de koning van dat koninkrijk is de Heer Jezus zelf. Hij is de koning van dat koninkrijk. Hey, en hoe bent u nu eigenlijk een onderdaan geworden van het koninkrijk der Nederlanden? Dat zijn we toch allemaal? We hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, dat komt omdat we hier geboren zijn en we zijn aangegeven bij de burgerlijke stand. Door geboorte werd u burger onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden. En hoe word je nou onderdaan van het Koninkrijk der Hemel? In de weg van de wedergeboorte. En wedergeboorte betekent eigenlijk van boven geboren worden. Dat betekent wedergeboorte. En diegene die van boven geboren is, die zo daarboven gericht. Het gaat immers over het koninkrijk der hemelen. Dus geen koninkrijk van deze aarde. Nee, het is een hemels koninkrijk. Het vindt zijn oorsprong in de hemel. God heeft er zelf voor gezorgd dat er zo'n koninkrijk is. Wat heeft zijn eigen lieve zoon gegeven? Ah, die wilde koning worden. Die wilde door de weg van vernedering gaan tot de verhoging. Met hemelvaardag. Hij is ten hemel opgevaren. Dus die drie ambten, profeet, priester en koning. En u had Johannes, die had wel oog voor het koninklijk ambt. Maar ook eerst profeet en priester. Zeker, hij zal straks koning zijn, hij zal straks ten gerichte komen. Maar hij geeft toch uitstel. En dat hebben ze gevoeld onder de prediking van Johannes de Doper. Hij geeft nog uitstel. Gemeente, hebben we zo eens onder de prediking gezeten. Heb je het wel eens in uw leven gevoeld? Daar ligt de bijl, ligt al reden aan de wortel der bomen. Eén slag en de boom van mijn leven valt. We dragen de adem in onze neusgaten. We zijn maar mensen van het ogenblik. Kan zo eeuwigheid worden. Dan is het voorbij. Dan kan het nooit meer goed komen. Dan is het onherstelbaar. Hey, dan is het net als dat huis van die dwaze bouwer. Daarvan lezen we en zijn val was groot. Dat betekent onherstelbaar. En zoals de apostel het schrijft. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daar wordt een Grieks stelwoord gebruikt. Dat betekent je kan het nooit en te nimmer meer overdoen. Dat maakt het leven zo ernstig. En heb je dat wel eens gevoeld? Nou kan ik het nooit meer overdoen. De bijl ligt alleen aan de wortel der bomen. En als de boom valt. Dan valt hij of naar het barre noorden of naar het zoele zuiden. Een van die twee. En van nature dan valt hij naar het barre noorden. Dan is het eeuwig kwijt. Kan nooit meer hersteld worden. En dat hebben die mensen gevoeld. Die prediking ging naar binnen toe. Nooit meer hersteld in Gods gunst en in Gods gemeenschap. Dan zal ik God altijd moeten missen. Kent u dat nu in uw leven? God kwijt te zijn. Hem niet meer te kunnen missen. Kijk, als het gaat over de prediking van het woord. Hè, dan weet u wel, dan moeten de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, die moeten bediend worden. De sleutel van het evangelie, de prediking van Gods woord, overeenkomstig de mening van de Heilige Geest, maar ook de kerkelijke band. Die sleutel die moet ook gehanteerd worden. Maar nu gaat het over die eerste sleutel. Met een sleutel kan je binnensluiten en buitensluiten. En weet u dat wij onder de bediening van Gods woord zitten? Zou ik er ook niet bij horen? Zou ik er ook niet bij horen? Maar weet u wat nu zo noodzakelijk is? Hè? Dat u er eerst buiten wordt gezet. Dat u het gaat verstaan. Nou ben ik een kind des koninkrijks, een kind des verbonds. Het teken en het zegel van het genadeverbond draag ik aan mijn voorhoofd, ben gedoopt. En ondanks alles, ik sta er buiten. En het zal zelfs voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor mij. Dies ben ik, Heere, uw gramschap, dubbelwaardig, er buiten te staan. Nee, dat is niet aangenaam, dat willen we niet. Verloren te liggen. En daar nu amen op te zeggen. Heren, nou zou het eeuwig recht zijn als ik er buiten sta. Maar, nu komt het. Nu komt het. Als de Heer de liefde heeft uitgestort in het hart. Hè, dan kunnen we toch niet meer loslaten. Kunnen we God niet meer loslaten. Kan niet meer missen. Want de liefde kan niet missen. Dat is nou een kenmerk van de ware liefde. Die kan niet missen. En dan wordt er geweld gedaan op het koninkrijk der hemel. Dus wat is nou de oorzaak van dat geweld? Nou, dat de ziel zijn nood gaat voelen. Dat je nood gaat voelen onder de prediking. Ik sta er buiten. En dat je toch God niet kan missen. Dat er toch aan je wordt getrokken. Dan gaat de Heere die gaat trekken met goede tieren uit. Dan kan je God niet meer missen. En je moet hem wel missen. Dat is rechtvaardig. Dat wordt dan de nood van de ziel. Dat is onze tweede gedachte. Want dan gaat het over de kracht in dat geweld. Ja, het is om God te doen. Want er staat hier, er wordt geweld gedaan op het koninkrijk der hemelen. Dus het gaat over de hemel zelf. Van nature, ach, dat is een mens uit de aarde, aards. Want u weet hoe dat we eenmaal geschapen zijn door God. Hè? Uit het stof van deze aarde is ons lichaam genomen. Daar heeft God dat lichaam als het ware uit geboetseerd. Een lichaam geformeerd uit het stof van deze aarde. En toen? Nou, toen heeft de Heer, die heeft de adem des levens in de neusgaten van de mens geblazen. En dan lezen we al, zo werd hij tot een levende ziel. Daar komt vandaan, bij God vandaan. Dus een mens is verwant aan de aarde. Enerzijds, anderzijds verwant aan de hemel. En weet u wat wij nu gedaan hebben? In onze val in Adam hebben we de band met de hemel doorgesneden. En nu zijn we uit de aarde aards geworden. Dus nu verwachten we het van deze aarde. Nu zoeken we het op deze aarde. Nu zoeken we schatten te vergaderen, gemeente, die de mot en de roest verderfden, waar de dieven komen en doorgraven en stelen. Als we zo sterven, we leven alleen maar voor deze aarde. Als het nou waar is in ons leven, wat Johannes schrijft in de Openbaring, de mensen die van de aarde zijn, eigenlijk die uit de aarde zijn, die alleen leven voor de aarde. Als dat nou ons leven is en onze levensadem wordt afgesneden, dan worden tenslotte toebetrouwd aan de schone aarde, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dan is onze arme ziel verloren. Het moet ons om de hemel te doen zijn. Ja, want we hebben het net gezegd, die van boven geboren wordt, uit God geboren wordt, die wordt ook naar boven gericht. Die gaat de dingen zoeken die boven zijn. Maar wat is dan de hemel? Wat is nu eigenlijk de hemel? Is de hemel die plaats? Ja, die God heeft geschapen in de beginnen. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Toen heeft hij de hemel geschapen met die 10.000 × 10.000 engelen. Die gedienstige geesten, die letten op zijn wenken. En die hem in volmaaktheid dienen. Is dat ook de hemel? Of is de hemel die plaats waar de gezaligden zijn? Die straks een schare zullen vormen die niemand kan tellen. Maakt dat de hemel uit, gemeente? Nee. Weet u wat ook de hemel uitmaakt? God is er. God is er. God is er met zijn lieve gunst. En daar is het nou juist. Die hemelbestormers om te doen. Om Gods gunst. Om Gods gemeenschap. En daarom ze gaan geweld doen. Geweld doen op het koninkrijk der hemelen. Hé, maar nu zegt u misschien. Maar de Heer die zegt ook in zijn woord, door de mond van de profeet Zacharia, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ja, maar dat is het nu juist. Nee, geen vleeselijk geweld, geen vleeselijke krachtsinspanning. Nee, dat is tot een mislukking gedoemd. Maar het gaat over geestelijk geweld. Als het nou gaat over vleeselijk geweld, daar raakt de wereld vol van, of niet? De aarde is sinds wij in Adam gevallen zijn vervuld met vrevel. Vijanden van God, vijanden van onze naasten geworden. Er is wat geweld, of niet? En als we, ik hoop niet dat u het hebt hoor, maar als u nou televisie hebt of open internet, dan kan je wat geweld zien. Onze jongeren die zien wat geweld. Het geweten wordt er helemaal door afgestompt. Wat een geweld! Maar weet u wat nu zo erg is, hè? Waar het geweld in de wereld toeneemt, dan neemt dat geestelijke geweld juist af. Om nu geweld te doen op het koninkrijk der hemelen. Weet u wat er eigenlijk staat, hè? Om het koninkrijk der hemelen stormenderhand in te nemen. Dan kunnen we God niet meer missen. En dan gaan we de hemel bestormen. Dan wordt het beeld gebruikt van een stad. Een stad met dikke muren en poorten. En die stad moet worden ingenomen. Dan wordt er geweld gedaan op die dikke muren van die stad. Dan wordt er boven alles geweld gedaan op de poorten. Om in te gaan. Heeft de Heer Jezus dat ook niet gezegd? Want dat is eigenlijk het beeld wat de Heer Jezus heeft gebruikt. Toen die man tegenkwam die aan hem vroeg: Heren, zijn er ook weinigen die zalig worden? En toen heeft de Heer Jezus niet tegen die man alleen, maar toen heeft hij tegen al zijn toehoorders gezegd. Want dan staat er, hij zeide tot hen. Tot hen, niet tot hem, nee, tot hen. Strijd om in te gaan door de enge poort, als de hemelpoort. Nee, we lezen ook een keertje van de poort van de wedergeboorte. Als de Heer Jezus zegt, als hij het heeft over die smalle weg en die enge poort. Als hij het ook heeft gehad over die wijde poort en die brede poort en die brede weg. De weg van de geboorte. Dan kom je op de brede weg. Door die wijde poort van de geboorte. Maar nou die enge poort, hè, weet u toch? Dat is de wedergeboorte. En achter de wedergeboorte, achter die poort van de wedergeboorte,
daar ligt de bekering. En dat is een nauwe weg waarop de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, heeft Petrus geschreven. Nee, maar hier gaat het niet om die poort van de wedergeboorte. Nu zegt de Heer Jezus, die poort, die nauwe poort, je moet strijden om daar doorheen te gaan. Dat is de hemelpoort. Maar weet u waar we op vastzitten? Wij strijden niet. Wij strijden van nature niet. Wanneer gaat een mens nu eigenlijk strijden? Wanneer gaat die goede strijd nu beginnen in het leven van een mens? Als God hem van dood levend maakt. Maar dat wij nu dode zondaren zijn. Hoe kan de Heer nu zeggen tegen dode zondaren strijd om in te gaan? Hoe komt dat eigenlijk dat we dode zondaren zijn geworden, gemeente? Wat is daar nu de schuld van? Dat we dood zijn door zonden en misdaden. Is God daar de schuld van? Nee. We zijn eenmaal goed en recht door God geschapen. En daarom als de Heer met die eis komt van die strijd. Dat is een rechtvaardige eis. En dat wij het niet meer kunnen is onze schuld. Dat dat wonder moet plaatsvinden. Dat we van dood moeten worden levend gemaakt. Dat is alleen enkel genade. Als God zo laten liggen. Als die voorbij zou gaan. Zo rechtvaardig zijn. Kunnen we God niet van onrecht beschuldigen. Maar als God u van dood levend maakt. Hé, dan gaat de strijd gaat beginnen. Dan gaan we geweld doen op het koninkrijk der hemel. Dan kunnen we niet meer loslaten. Dan gaat dat door. Weet u dat dat komt? Hè? Nou, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Want hoe zou je dat nu kunnen doen? Geweld op het koninkrijk der hemel. Weet u wat er dan gebeurde? Dan wordt u van dood levend gemaakt. En een levend gemaakt mens wordt werkzaam gemaakt aan de troon der genade. Weet u wat er dan gebeurt? Wat Paulus heeft geschreven aan de Filippenzen. Toen heeft hij geschreven. Dat als het gaat over dat geweld doen. Werkt u zelf zaligheid. Daar hebben we het. Dan worden we niet alleen hoorders van het woord, dan worden we daders van het woord, dan worden we er werkzaam mee gemaakt. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en met beven, want het is God die in u werkt. Hoort u het? Beider het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat is nou die geest die van dood levend maakt, die geest der genade, maar dat is nou ook de geest der gebeden. Werkzaam worden met het woord, dat betekent uitgedreven worden naar de binnenkamer van het gebed. Als u dan Gods woord gehoord hebt, weet u wat u dan doet? Dan vlucht u de eenzaamheid in. Dan wordt u ermee werkzaam gemaakt. Dan gaan we die gebedsworstelingen leren kennen. Waar we het zojuist over gehad hebben. Dan wordt er geworsteld met God in de weg van het gebed. Dan zeggen we net als Jacob, Heere, nu laat ik u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Hey, dat is nu geweld doen op het koninkrijk der hemel. Dat gebed dat is als het ware als een stormram. Die gericht is waarop? Op die enge poort. Die enge poort, op de hemelpoort, om te kloppen. Klopt en u zal open gedaan worden. Nou, dat is nou heilig geweld doen. Op het koninkrijk der hemelen. Niet meer los te kunnen laten. Dan moet ge met God verzoend worden. En u zegt Johannes, u zegt de Heer Jezus. Nee, de geweldigers die nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. En vanaf de dagen van Johannes de Doper. Tot nu toe. Dat zal doorgaan tot de jongste dag. Dat is nog steeds de weg om het koninkrijk binnen te gaan. Met geweld. Geweld doen op het koninkrijk der hemel. Nou, van nature doen we dat niet hoor. Dan zijn we lijdelijk. Dan wachten we wel af. Dan zullen we wel zien. Weet u waarom, hè? Nou, gemeente, dat is heel eenvoudig, hè? Maar dat is ook ontzaglijk. Omdat we in feite geen belang hebben bij God. Omdat we hem wel kunnen missen. Omdat we hem wel aan zijn plaats kunnen laten. Maar weet u, als God zijn liefde uitstort in het hart. Hè? Eigenlijk doet Christus dat, hè? Vanuit zijn priesterlijke bediening. Stort hij liefde uit in de harten van zondaren. Door de bediening des geestes. Dan komt er een liefdesbetrekking op God. En dan kan u niet meer missen. Dan gaat u werkelijk geweld doen op het koninkrijk der hemelen. En iemand die heeft gezegd, en diegenen die geweld mogen doen op het koninkrijk der hemelen, die kennen twee dingen. Die kennen een mengsel van vrees en van hoop. Hé, hey, als dat alleen vrees zou zijn, dan zou het net als Kaïn zijn. Hè? En weet u wat Kaïn zei? Kaïn die zei, mijn misdaad is te groot dan dat ze vergeven worden. Daar heb ik het. Daar heb ik het. Daar gaat het mens, die gaat eigenlijk met zijn schuld, Calvijn, die heeft het gezegd, bij God vandaan. Dat is een schuldbelijdenis met je rug naar God toe. Maar de ware schuldbelijdenis, hè, dan werkt hij op zichzelf aan. Dan gaat hij trekken met goede tierenheid. En dan komt die zondaar aan zijn voeten terecht. Dan kruipt hij naar God toe. Dan is er vrees. En dan is er tegelijkertijd hoop. Dan is er een hopen op Gods barmhartigheid. Want denk erom, de Heere die brengt een mens wel in de heilzame wanhoop. Maar niet in die wanhoop waarin de duivel hem brengt. Hè? Niet in die wanhoop waarin de duivel hem brengt. Want de duivel was de zielenmoordenaar. Maar de Heere niet. Die heeft behoud van de zondaar ook toch. Ook al kan die zondaar dat zelf niet meer zien. Maar hij trekt hem naar hem toe. En daarom, er is hoop, er is vrees. Maar er is ook hoop. Kent u dat nu in uw leven? Kent u dat nu? Dat u zegt, nou moet ik God missen. En toch, ik kan hem niet missen. Ik kan niet voor hem bestaan. Maar al zou die me doden, nog zal ik hopen. Of wat Esther heeft gezegd. Kom ik om, zo kom ik om. Nee, dat is nou Gods werk. Hè. Dat is nou Gods werk. En dan gaat de Heere kronen. Dan gaan we opletten in onze derde gedachte. De overwinning door dat geweld. Maar eerst gaan we samen zingen met elkaar van de 46e psalm. En daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 46.
Thank you.
slotte, gemeente, onze derde gedachte, de overwinning door dat geweld. We hebben gehoord waar dat geweld vandaan is gekomen. Dat kwam, de Heer Jezus die wist het, dat is de koning van de kerk. Wat dat woord uitwerkte van Johannes de Doper in de harten van zondaren. Dat daar de Heilige Geest in meekwam, dat kwam door. Gods eigen werk. De waren er daaronder de prediking van Johannes de Doper, die werden in haar hart geraakt. Zijn arbeid was niet ijdel in de Heer. Hij was immers de wegbereider. En dat behoort nu bij dat werk van de Heilige Geest. De toeleidende weg tot Christus. Het geweld doen op het Koninkrijk der Hemelen. In te mogen gaan, te strijden. Van dood levend te worden gemaakt. Dan gaat om genade, om de verzoening met God. Ze gaan geweld doen op het Koninkrijk der Hemelen. Dus dat is Gods eigen werk. En dat zich voortzet, dat die gebedsworstelingen blijven in de binnenkamer. Dat is Gods werk. Want het kan zijn, we hebben dat net ook al gezegd, hè, dat een mens is een ogenblik gevoelig aangedaan is onder de prediking van het woord. Dat u misschien uw knieën wel mocht buigen. Ernstig mocht bidden. En dat u voelde, het kan zo niet verder gaan. Want straks moet ik sterven en moet ik God ontmoeten. En toch dat het weer overging. Algemene overtuigingen. Maar nu dat bijzondere werk van de Heilige Geest komt, daar gaat het door. Daar kan de mens niet meer loslaten. Dat is het werk van God. Dan gaan we geweld doen op het Koninkrijk der Hemelen. Dan kunnen we niet meer missen. En dat werk gaat hier nu zelf bekronen. Dat is zijn eigen werk. Dat is het krachtdadige, onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En Gods werk, ja, dat wordt alleen bekroond. Gods werk komt ook alleen in de hemel. Hè? Wat van boven is, dat keert daarboven terug. Dat is niet alleen op boven gericht. Nee, dat keert ook daarboven terug. Dat is Gods werk. Nee, niets van de mens hoor. Onze werkzaamheden, die moeten er zelfs buiten vallen. Dat moet de mens ook leren. Dat hij met al zijn werkzaamheden er buiten valt. Dat het tenslotte gaat om het werk van die ene. De Heer Jezus Christus zelf. De knecht des vaders. En dat alleen zijn werk God kan behagen. Hé, maar dat zondaren geweld gaan doen. Op het Koninkrijk der Hemelen. Dat ze niet meer kunnen missen. Vanwege de uitgestorte liefde Gods in het hart. Nou, dat is nou een gevolg van zijn werk. Wat hij heeft verricht. Daarom de christen en de Christus zijn ten nauwste aan elkaar verbonden. Je hebt wel eens mensen die zeggen dat is een christenprediking. Dat kan nooit. Dat kan nooit. Dan wordt de mens wordt gepredikt. Maar een ware christenprediking. Daarin wordt altijd de Christus gepredikt. Want dat is vrucht uit de bediening van Christus. Zondag 12 houdt het bij elkaar. En wij moeten dat niet aan elkaar gaan trekken. Het is vrucht van de bediening van Christus. Voorwerpelijk heeft Christus de ganse zaligheid verworven. Maar onderwerpelijk moet het wel worden uitgewerkt in het hart. En dan zijn we er niet mee te zeggen. Wij zijn Abraham's zaad. Want Johannes de Doper die heeft gezegd. God kan zelfs uit deze stenen Abraham's kinderen verwekken. Hoort u het? Het komt aan op de onderwerpelijke persoonlijke beleving in het hart. U moet het zielsondervindelijk moet u het gaan beleven. Om nu geweld te gaan doen op het Koninkrijk der Hemel. Heer, als dat waar wordt, dan gaat hier, die gaat zijn eigen werk, gaat die kronen. Nee, niets van de mensen. Want we kunnen niets van onszelf de hemel binnensmokkelen hoor, helemaal niets. Vroeger waren er smokkelaars. En die kregen heel wat over de grens heen als ze handig waren. Maar u kan nog zo godsdienstig mens zijn. U kan nog zo hoog praten. U kan nog zoveel achting hebben, zelfs onder Gods kinderen. En toch, u krijgt niets de hemel binnen wat niet van God is. Dan moeten we alles afgeven wat niet van God is. Alleen wat van God is, dat gaat de hemel binnen. God kroont alleen zijn eigen werk, want dat werk is hem wel behagelijk. En als er nou werkelijk geweld mag worden gedaan op het Koninkrijk der Hemelen, dan zegt de Heer Jezus, die zegt, en de geweldigers, die nemen hetzelfde met geweld. Hé, met geweld. Dat betekent, daar gaat strijd aan gepaard. Dat gaat niet buiten de strijd om. En Heer Jezus die zei toch, velen zullen zoeken in te gaan, maar ze zullen niet kunnen. Want ze willen niet strijden. Zij willen wel ten hemel gaan, heeft iemand gezegd, maar het liefst met vlees en kleren aan. Buiten de strijd. De strijd die schuwen wij. En waarom schuwen we nu die goede strijd, gemeente? Nou, omdat dat niet alleen een strijd is tegen de wereld. En een strijd tegen de duivel. Maar omdat het boven alles ook een strijd is tegen onszelf. En wij zijn liefhebbers geworden van onszelf. En omdat we onszelf zo lief hebben, daarom willen we niet strijden. Daarom is er een wonder nodig. Daarom is het nodig, gemeente, dat we door de uitgestorte liefde Gods aan Gods kant mogen vallen. Want we zijn onszelf in het paradijs toegevallen. Maar om nu van jezelf af te vallen en God toe te vallen, dat is alleen maar mogelijk door de uitgestorte liefde Gods in het hart. Hey, en dan komt er een strijd. Dan gaan we strijden tegen onszelf. Dan is het strijd om in te gaan door die enge poort. En dan moet de mens alles verliezen. Want een enge poort, gemeente, daar kan niet veel doorheen. Daar kan alleen maar een kale, naakte zon daardoorheen. Dan wordt het waar wat we lezen van die arme man. En de bedelaar stierf. Dan kan er niets van ons mee. Dan gaat alleen maar wat we net al zeiden over Gods werk. Dus strijden, dat willen we niet. Weet je wie dat zo schoon heeft getekend? Wel, John Bunyan. In dat boek, De Christenreis naar de Eeuwigheid. Want dan wordt John Bunyan, die wordt meegenomen in dat huis van uitlegger. En dan krijgt hij allerlei taferelen te zien. En dan ziet hij ook een sierlijk paleis. En dat sierlijke paleis, dat stelt de hemel voor. En dan ziet u dat daar velen staan te kijken. Ja, die gelukzaligheid, oh, wat zouden ze die graag hebben. Wat zouden ze graag naar de hemel toe gaan. Want mensen, we zijn allemaal hemelzoekers. We willen allemaal graag naar de hemel toe. Zeker niemand die zal zeggen, ik wil niet naar de hemel toe. Willen we allemaal. Wie wil er nu naar de hel toe? Dat is toch verschrikkelijk. We willen allemaal behouden worden. Al die mensen staan daar te kijken. En dan is er eentje. En die gaat daar een tafeltje toe. En er zit een man achter te schrijven. En die zegt, schrijf mijn naam maar op. Want ik wil naar binnen op de rechte weg. En weet u wat de rechte weg is? Strijd. En dat willen die anderen niet. Maar die ene die wil gaan strijden. Hey. Hij krijgt de wapenrusting aan. Een zwaard in zijn hand. Een helm op. En zo gaat hij strijden. Strijden om dat paleis binnen te gaan. En hij mag binnenkomen. Al strijdend worstelt hij zich naar binnen toe. Dat is nou gewoon zo'n geweldige. Zo heeft John Bunyan dat getekend. Een geweldige die het koninkrijk der hemel stormenderhand mag veroveren. En dat is een wonder. Hoe is dat nu eigenlijk mogelijk? Hoe is dat nu mogelijk? Dat is nu alleen maar mogelijk door Christus. Door die hel bij wie God hulp besteld heeft en die machtig is om te verlossen. En van wie de dichter zingt, gij heren alleen gij zijt. Verwinnaar in de strijd, gij geeft uw volk te zegen. Ja, omdat hij buiten dat koninkrijk is gesloten. Weet u waar dat gebeurd is? Dat is gebeurd op Golgotha. Daar is dat gebeurd. En ten diepste is het eigenlijk al gebeurd. Toen die vlees en bloed aannam uit de maagd Maria. Toen is het eigenlijk al gebeurd. Toen ging de hemel achter hem dicht. En toen heeft de vader met eerbied tegen hem gezegd. Want hij was de knecht des vaders. Nu kan u de hemel niet meer in. Of het werk moet zijn volbracht. Eerst werk volbrengen. Daarom is hij op deze aarde gekomen. Daarom heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Om zo de zaligheid te gaan verwerven. En hoe heeft hij nou de zaligheid verworven? Nou, hij stond er buiten. En wat is dat uitgekomen op Golgotha? Hè? In die drieurige duisternis. Toen hij daar hing onder de volle toren van de God. En toen hij het heeft uitgeklaagd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen zat de hemel potdicht. Toen was de deur voor hem dicht. Buiten het koninkrijk. Hij in dat goddelijk gericht voor de zijde. Hij van God verlaten. Zo heeft hij daar gehangen. Hij, die geweldenaar, ja. Want ten diepste is hij het alleen. Die het koninkrijk der hemelen zal gaan nemen door geweld. Door goddelijk geweld. Dat is van mensen zijde nu onmogelijk. Maar wat nu onmogelijk is bij de mensen. Was nu mogelijk bij God vandaan. Hij is die Immanuel. Die God met ons. Waarachtig mens. En rechtvaardig mens. Maar ook waarachtig God. En daarom hij is die held. En hij heeft dat koninkrijk der hemel heeft hij ingenomen. Door zijn volbrachte arbeid. Daarom is het voorhangsel in de tempel ook gescheurd van boven tot beneden toe. Want dat voorhangsel, gemeente, daar gaat naar boven. Dat we dat in ons leven gaan leren kennen. Het zijn onze ongerechtigheden die een scheiding hebben gemaakt tussen God en tussen onze ziel. Dat werd u afgeschaduwd door dat voorhangsel. Maar op grond van zijn volbrachte werk is het voorhangsel gescheurd. Hé, dat is nou voorwerpelijk gebeurd, of niet? En dan zingen wij, ik zag een poort wijd openstaan. Is dat zo? Leren Gods kinderen dat zo? Nee, die gaan nou leren. Die poort is dicht door eigen schuld. Door eigen schuld. Maar dan kan die poort alleen open als er geweld wordt gedaan. Omdat Christus er zelf voor heeft gezorgd dat die poort geopend is. Dus daar krijgen we mee te maken. Een gesloten poort. Naar Gods heilig recht zou die poort gesloten kunnen blijven. Maar als de Heere werkelijk in het hart werkt, kent u dat nu? Dan gaan we geweld doen. Dan moet die poort open. Dan moeten we met God verzoend worden. Maar zo alleen zal de kerk binnengaan. En dan zal het zijn, het is door u alleen. Om dat eeuwig welbehagen, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Hij is dat koninkrijk binnengegaan en daarom, hij is het hoofd. En het lichaam zal volgen. Er zal er niet eentje van achterblijven. Al die geweldenaars, die zullen het koninkrijk der hemelen nemen door geweld. Hoe menigmaal dat zo denken in de strijd om te komen. Ten onder te gaan. Maar ze zullen eens zijn. Daar waar hij is. Amen. Heren, we mochten vanmiddag een ogenblik een gedeelte vanuit uw woord overdenken. U bent zelf de stille toehoorder geweest. Dat ging over dat geweld doen op het koninkrijk der hemelen. Dat de prediking van Johannes de Doper niet ijdel was. En u den Heren dat hij vrucht mocht dragen. En dat er nu waren onder die bediening die van dood werden levend gemaakt. Die het zagen u te moeten missen en u niet meer te kunnen missen. Heren, zou het ook willen geven in het midden van de gemeente. Dat er hier nog van die geweldenaars gevonden mogen worden. Die geweld doen op het koninkrijk der hemel. Want die geweldenaars, we hebben het gehoord, die zullen binnengaan. Door die grote, door die ene geweldenaar. Die het koninkrijk der hemel op Golgotha heeft genomen. O Heer, om nu in zijn overwinning te mogen delen. Dan is het niets uit ons, maar alles uit hem. En zo komt de kerk toch in dat hemelse Jeruzalem. Heer, zou u zo met ons willen zijn. We zijn weer een nieuwe week ingegaan. We weten niet wat die week ons allemaal zal brengen. Maar zou u ons willen behoeden en willen bewaren. Bovenal voor de zonde. En zou u ons ook willen geven, Heer, dat we volgende week hier weer samen mogen komen aan deze plaats des gebeds. O Heer, dat hebben we niet verdiend. Naar recht zou u ons weg kunnen nemen. Maar Heer, zou u nog genade willen verheerlijken. Wees zo dan nog met ons. Wees ons een horend en een verhorend God. Enkel en alleen op de verdiensten van uw eigen lieve Zoon, om Jezus wil. Amen. Psalm 118, en daarvan het vierde vers is onze slotzang. 118 vers 4, de Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hulpen biedt. Ik zal gered uit zwarigheden, mijn lust aan, mijn haat zien. Het vierde vers van Psalm 118. Gemeente, gaat ons in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. Het de Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.